Vanmiddag wil ik beginnen u een gedeelte te lezen uit Genesis 11. Genesis hoofdstuk 11, een bekende geschiedenis. Daar staat vanaf vers 1. En de ganse aarde was eenerlei spraak en eenerlei woorden. Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinear, en zij woonden al daar. En ze zeiden, en ieder tot zijn naaste, kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. En de tichel was hun voor steen en het lijm was hun voor leem. En ze zeiden, komt aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren, welk opperste in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. En de Heere zeide, ziet, ze zijn eenerlei volk en hebben allen eenerlei spraak. En dit is het dat zij beginnen te maken. Maar nu zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren, opdat in ieder de spraak zijns naasten niet horen. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar over de ganse aarde en ze hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel, want al daar verwarde de Heere de spraak der ganse aarde en vandaar verstrooide hen de Heere over de ganse aarde. Tot zover. Wel, inderdaad is dit ongetwijfeld een bekende geschiedenis. Een geschiedenis die tot de verbeelding spreekt ook in de eerste plaats. En dat niet alleen, maar bovendien is het zo dat deze plaats, genaamd Babel, ook vandaag aan de dag nog steeds tot de verbeelding spreekt. En dat niet alleen, maar bovendien ook in het nieuws is. Dat is ook een van de aanleidingen waarom ik met u dit gedeelte gelezen heb. Immers, het is zo dat in deze maand, september 1987, de exacte data weet ik verder niet, maar dat deze maand inderdaad een herbouwde stad Babel zal worden ingewijd. Dat is wat overdreven gezegd, maar zo overdreven staat het natuurlijk toch in de publiciteit. En zo overdreven wordt het door Irak zelf gepubliceerd. Want Babel is een plaats die gelegen is in tegenwoordige Irak. En een gedeelte van de oude stad Babel bestaat vandaag aan de dag weer, is weer herbouwd. Nog lang niet alles, en dat is ook niet helemaal de bedoeling. Maar in eerste plaats is het zo dat een deel van deze oude stad inmiddels herbouwd is. En bovendien is het zo, en dat heb ik jaren geleden ook al eens verteld, dat op enige afstand van het oude Babel men een nieuw Babel doet herrijzen. Een nieuwe stad, daar is men druk mee bezig. Dus niet als museum bedoeld, niet als aandenken aan het oude, maar gewoon als een soort hervatting van de oude geschiedenis van Babel. En men laat het oude Babel voor wat het is, dat wil zeggen men herbouwt het tot een museumstad, min of meer, maar aan de andere kant bouwt men een nieuwe stad Babel, die wel degelijk dat wel degelijk gebouwd wordt om een rol te spelen in de geschiedenis ook van vandaag. Het is nog maar een jaar geleden dat een christen die ik erg hoog acht en die echt goed in zijn Bijbel thuis was, mij bijna ontsteld vroeg of ik werkelijk geloofde dat Babel, letterlijk het oude Babel, dat inderdaad herbouwd zou worden. En ik heb natuurlijk gezegd, ja, hoezo niet? Hè? Natuurlijk, want dat zijn dingen die in ieder geval in de Bijbel staan. In de eerste plaats omdat het letterlijk wordt aangekondigd. En in de tweede plaats omdat op nog veel uitgebreidere wijze ervan uitgegaan wordt dat Babel er zal zijn in de dagen van, zo rond of daarin, de wederkomst van Christus. Anders gezegd, als de Heer wederkomt, zal die stad Babel bestaan, en zelfs gedurende enige tientallen jaren. En feitelijk is het zo dat met een nieuwe verwoesting van Babel uiteindelijk de volkeren definitief aan Christus zullen zijn onderworpen, waarna het zogenaamde duizendjarig rijk begint. Daar is geen enkele twijfel over mogelijk. Over mogelijk zijn talloze profetieën die dat zeggen. Aan de ene kant moet duidelijk zijn dat wij helemaal achter in onze Bijbel het boek Openbaring hebben, waarvan we alle waarschijnlijk wel weten dat het dan toch echt geschreven is na de hemelvaart van Christus, in apostolische tijden zal ik maar zeggen, hoogstwaarschijnlijk, maar het staat er niet bij, maar hoogstwaarschijnlijk door de apostel Johannes. Maar in ieder geval behoort tot een van de jongste boeken van de Bijbel. En het werd geschreven lang nadat het oude Babel niet alleen verwoest werd of tot een ruïne werd, maar bovendien ook lang nadat de rol van dat Babel was uitgespeeld. En toch wordt in Openbaring uitgebreid gesproken over de stad die de koninkrijken der aarde heeft. En de enige betekenis die zo'n term kan hebben, het laatste vers uit Openbaring 17, is dat Babel inderdaad ooit de hoofdstad van de wereld zal zijn in de toekomst. Gezien natuurlijk vanuit de tijden van de apostelen, vanuit de tijden van Johannes, maar inmiddels is dat nog steeds niet gebeurd. Dat betekent dat we ook daaruit moeten concluderen dat dat Babel van de oudheid ook inderdaad letterlijk herbouwd zal worden. Er zijn nog een paar andere dingen die ik in dat verband maar even aanhaal. Ik doe het nu wat vlug, omdat ik nou niet een uitgebreide Bijbelstudie erover wil geven. Maar het is namelijk zo dat wij gemakshalve spreken over een verwoest Babel wat herbouwd zal worden. En ik zeg elke keer opnieuw dat zoiets niet bestaat. Dat wil zeggen, Babel werd nooit verwoest. Babel is verworden tot een ruïne, maar Babel werd nooit verwoest. Als je gebouwen niet onderhoudt, worden het vanzelf ruïnes en ze storten in elkaar. Dat is wat met Babel gebeurd is, maar de stad Babel is nooit door enige krijgshandeling verwoest. Er zijn foto's van, weet ik, nou ja, tekeningen natuurlijk, hè, en schilderijen, dat bedoel ik. En daar zijn weer foto's van, die heb ik dus gezien. En daar wordt op gesuggereerd dat in de tijd het Babel van Nebukadnezar en zijn opvolgers, van het Babylonische Rijk dus, dat dat Babel in de tijd veroverd werd door, hoe heet de man, Kores, de Pers. Hè? Maar dat is allemaal niet gebeurd. Integendeel, de stad is wel veroverd, maar niet verwoest. En daar gaat het maar om. Dat Babel een woestenij geworden is, is gewoon door de tand des tijds. En dat is een belangrijk gegeven, want de Bijbel spreekt wel degelijk reeds vroeg in het Oude Testament over de verwoesting door krijgshandelingen, inderdaad, door oorlog, over de verwoesting van Babel. Wel, die profetieën zijn dus inderdaad nog nooit vervuld. En het feit dat Babel er eeuwenlang als een ruïne heeft bijgelegen, zelfs minder dan een ruïne voor een groot gedeelte, hè, er waren alleen nog maar fundamenten over, wel, dat feit wil nog niet zeggen dat dan dus de profetieën uit het Oude Testament over de verwoesting van Babel vervuld zouden zijn. Integendeel, die moeten nog vervuld worden in de toekomst. En dat is dan een van de redenen waarom wij ook gewoon kunnen concluderen dat dit oude Babel zou hersteld worden, niet alleen als een museumstad, maar zelfs hersteld zou worden in zijn oude luister, zoals het zo mooi heet. En dat betekent dan inderdaad dat datzelfde Babel ooit weer de hoofdstad, in de praktijk althans, de hoofdstad van de wereld zal zijn. Dus de plaats van waaruit de macht over de volkeren der aarde uitgeoefend zal worden. Zover is het nog niet, want wat er deze maand gaat gebeuren is dat daar een internationaal muziekfestival gehouden wordt van, ik meen, 40 deelnemende landen, als ik het goed begrepen heb. Meer details weet ik niet, want het is geen jazzfestival, anders had ik het wel geweten. Maar goed, ja, maar dat weet ik verder niet. Het interesseert me verder ook helemaal niet, moet ik u erbij zeggen. Maar het is wel opmerkelijk dat in onze dagen, waarin juist de oorlog woedt in Irak, dat men in datzelfde Irak toch nog gelden weet uit te trekken om dit oude Babel te herbouwen. Dus uiteraard een prestigeobject, en dat is het vanzelfsprekend. Want wat zij niet weten, vermoedelijk niet weten, weten wij wel. Namelijk dat dit Babel inderdaad de meest belangrijke stad ter wereld zal worden. Ja, dat wisten we ook al enige jaren terug natuurlijk. Daar ging het niet om, hè. Maar we weten dat uit de schrift. Het was in de tijd 1973, als ik het goed onthouden heb, dat ik voor het eerst in de krant las over een herbouw van Babel. Er was een voorstel gedaan in de Verenigde Naties door Irak om gelden beschikbaar te stellen voor de herbouw van Babel. Of dat toen gebeurd is en hoe het verder uitgepakt is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat we nu 14 jaar later inderdaad te maken hebben met de realisering van het herstel van dit oude Babel. Wel, dat even als achtergrond, want ik ga maar even terug naar het allereerste begin van Babel nu. Want dat begin van Babel vinden we hier in Genesis 11, of eigenlijk nog iets verder terug. namelijk in Genesis 10. Want daar staat in vers 8. En kus gewoon Nimrod, deze begon geweldig te zijn op de aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Daarom wordt gezegd, gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. En het beginsel van zijn rijk was Babel. En Erech en Akkad en Kalne enzovoorts in het land Sinjar. Maar het betekent dan dat de naam Babel hier voor het eerst genoemd wordt in vers 10 van Genesis 10. En daar in verband gebracht wordt met Nimrod. En dat niet voor niks. Want als u het hele hoofdstuk zou lezen, zou u duidelijk zijn dat Babel niet alleen de naam is van deze stad, volgens Genesis 11, maar ook de naam is van de zoon van Nimrod. Daar komt het op neer. De stad wordt genoemd naar de zoon, zoals het in veel andere omstandigheden ook het geval is. Hoe dat ook zij, dit Babel wordt kennelijk gebouwd door Nimrod. En de bouwer van de stad geeft aan de stad de naam die hij ook gaf aan zijn zoon. Dat is een heel gebruikelijke omstandigheid in de schrift. Nimrod wordt dus gezien als de bouwer van Babel. Dat is opmerkelijk, want Nimrod, van hem wordt gezegd dat hij de eerste is die geweldig begon te zijn op de aarde. Dat wil zeggen, hij werd bovenmate groot en groeide uit, als het ware, in macht en in aanzien boven zijn tijdgenoten. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats staat er, hij was een geweldig jager. Dat lijkt heel wat. Als je jager bent zelf, dan denk je, nou, dat was een goeie. Maar in de Bijbel is dat niet zo, want een jager is iemand die is een carrièrejager eigenlijk. Hè? Iemand die geen rust heeft en altijd meer en altijd hoger moet. En probeert door hard te werken, door te jakkeren, heet het, zijn idealen te bewerkstelligen. Dat is een jager. Denk je maar aan Esau, van hem staat ook dat hij zo'n jager was. En hij wordt onderscheiden van Jacob, die was een huisman, staat er. Ja, staat er echt. Hij was een huisman. Dat wil zeggen, hij jaagde, hij was thuis. Hij had meer rust. En u kent het verschil waarschijnlijk wel verder ook tussen Jacob en Esau. Hoe het ook zij, een jager, dat is in de Bijbel de beschrijving van een mens die door eigen werken zijn idealen tracht te verwezenlijken. Door hard werken, zal ik maar zeggen. Maar zo iemand, die komt hier voor het eerst in de Bijbel voor, wordt meteen genoemd Nimrod, want Nimrod betekent een rebel, een opstandeling. En hij heet zo omdat hij dat was, uiteraard. En hij was dat, staat er, voor het aangezicht des Heren. Anderen vertalen met tegen het aangezicht des Heren. Maar in ieder geval komt het erop neer dat aan de ene kant was daar de Heer en die zag ook Nimrod. En aan de andere kant was het Nimrod die zich aan de Heer niks gelegen liet liggen en gewoon zijn eigen weg ging. Want dat is ongeveer de gedachte van deze geweldige jager. En het was deze man, Nimrod, die overging tot de bouw van Babel. Hij had daar kennelijk de leiding bij. Vandaar dat we in de schrift tegenkomen het Babel van Nimrod, zo heet dat. En vele jaren later komen we hetzelfde Babel weer tegen, maar dan als het Babel van Nebukadnezar. Dat is in Daniel bijvoorbeeld. Want Nebukadnezar is dan de oprichter van het grote Babylonische Rijk. Dat is natuurlijk vele jaren later, maar niettemin vinden we daar opnieuw een begin bij Babel. Het eigenaardige is dat er grote overeenkomst bestaat ook tussen dit Babel van Nimrod en het Babel van Nebukadnezar. In beide gevallen gaat het om het beginnen, laat ik het meteen goed zeggen, want straks vergeet ik het natuurlijk. Hier in het Babel van Nimrod, waar later ook de torenbouw en vervolgens de spraakverwarring plaatsvindt, hebben we te maken met de oorsprong van de volkeren. Dat wil zeggen, eerst was de gehele aarde van enerlei spraak en enerlei woorden. Alle mensen woonden samen bij elkaar, de gehele mensheid vormde één volk. Voor velen nog steeds het grote ideaal, maar toen was dat nog zo. Maar vanuit dit Babel werd de mensheid verdeeld in volkeren. En die verdeling in volkeren hing direct samen met de verdeling van hun spraak. Dat is een duidelijke zaak, want spraak is in hoge mate bepalend. Taal bedoel ik dus, is in hoge mate bepalend voor leefgewoonten en cultuur en dat soort dingen meer. En wanneer men andere taal heeft, dan heeft men een andere cultuur, is men waarschijnlijk ook een ander volk. Hè? Zijn er nog Friezen in de zaal? Vandaag niet. Ik had ook geen antivries meer, dus nou ja, goed. Maar heeft er niks mee te maken. Maar een andere taal is een andere cultuur en bepaalt een ander volk, is bepalend voor een volk. En daar gaat het hier om, bij dit Babel van Nimrod vinden we de oorsprong van de volk en jullie er goed te begrijpen dat we hier vinden een mensheid onder één bestuur, wel dat van Nimrod waarschijnlijk, hè, maar een mensheid onder één bestuur, een verenigde mensheid die verdeeld wordt door God. Dat is van belang om te weten, zodat we meteen argwaan moeten krijgen wanneer mensen gaan lopen vertellen dat de mensheid zo nodig weer één moet worden, omdat God het wil. Dan moeten we toch in de eerste plaats dit vraagteken bijzetten, want juist de verdeling van de mensheid is gebeurd omdat God het wilde. Zie? Natuurlijk. Maar u weet dat waarschijnlijk al lang. U weet hoe de Bijbelse geschiedenis afloopt. En u weet dan ook dat het eindigt met inderdaad één mensheid. Niet meer verdeeld in volkeren, maar één mensheid onder één hoofd en onder één koning, namelijk Christus. Maar het gaat er maar om wie de koning is van die verenigde mensheid, zal ik maar zeggen. En wat we hier in Genesis vinden, is een mensheid niet onder de heerschappij van God zelf, maar onder de heerschappij van iemand die zich afzonderde van God, een geweldig jager, namelijk Nimrod. En toen heeft God die mensheid verdeeld. Want de mensheid, geplaatst onder de heerschappij van de mens, en zeker geplaatst onder de heerschappij van de ongelovige, zo'n mensheid wordt verdeeld. Ja, omdat God het wil, inderdaad. En waar die mens probeert iets groots tot stand te brengen en tot eenheid te komen, zal God ingrijpen om verdeling te brengen. Want lang niet alle verdeling komt rechtstreeks van de duivel. Nee. Nou, wat ik u eigenlijk wilde vertellen, is dat we dus in de geschiedenis van Babel, in Genesis 11, de oorsprong vinden van de volkeren der aarde. Voor de goede verstaanders vertel ik er maar meteen bij, dat is dus het begin geweest van de tweede bedeling. Waarbij de mensheid verdeeld werd in volkeren en waarbij de volkeren geplaatst werden onder hun eigen regering, hun eigen menselijke overheid enzovoorts. Dat is het historisch verband van deze dingen. Dat betekent dat alle volkeren hun oorsprong vinden bij dit Babel van Nimrod. De geschiedenis van een volk is terug te leiden tot dit Babel van Nimrod. Verder terug niet, want daar houdt het op, terugredenerend, om een zelfstandig en onafhankelijk volk te zijn. Dus, u begrijpt, alle volkeren hebben een oorsprong bij dit Babel. Vandaar dat we in hoofdstuk 10 ook een opsomming vinden van wie die volkeren dan allemaal zijn. Het waren er 70, maar u telt het in uw eigen tijd maar eens een keer na. Maar zo was dat namelijk. Het begin van de volkeren. Wel, dat legt ook verband met het Babel later van Nebukadnezar. Dat is een wat moeilijk verhaal en ik doe het gewoon even uit het hoofd. In de dagen van Nebukadnezar zien we namelijk dat er aanvankelijk een koning gegeven was aan Israël. Dat wil zeggen, Israël, of wat er van over was in die dagen dan, werd geregeerd door een vorst, een koning uit het huis van David. Uiteindelijk nog maar alleen het tweestammenrijk, maar dat doet er nou niet toe. Het was in ieder geval het huis van David wat regeerde over Israël. En het huis van David bezat feitelijk het eerstgeboorterecht. De titelzoon des mensen, zoon van Adam, kwam ook inderdaad toe aan David en daarna aan zijn erfgenamen. Dat betekent dat zolang er iemand op de troon zat van David in Jeruzalem, was die koning tegelijkertijd ook de kroonpretendent over alle volkeren der aarde en niet alleen over Israël. Maar wat in de dagen van Nebukadnezar gebeurde, was dat de goddeloosheid van Israël dermate vormen had aangenomen, dat God het wenselijk achtte om het koninkrijk van dit oude Israël en van het huis van David weg te nemen. En hij gaf Jeruzalem over in de handen van Nebukadnezar en dat tot 3 keer toe. En bij de 3e keer werd Jeruzalem zelfs verwoest en de tempel van Jeruzalem werd verbrand. Een lot wat tot nog toe Babel niet eens is overkomen. Heel opmerkelijke zaak overigens. Maar waar het om gaat is dat daar het koninkrijk van David over Israël ophield. En toen werd dat koningschap over de volkeren der aarde uiteraard teruggegeven aan een huis of aan een volk wat feitelijk oudere rechten had dan het volk Israël. Want als we praten over de volkeren der aarde, dan ligt de oorsprong daarvan inderdaad in Babel. En dat betekent dan ook dat wanneer van het huis van David niemand op de troon zit, dat dan het koningschap dus terechtkomt bij de erfgenaam van de troon van Babel. En dat is precies wat er gebeurde. Het huis van David werd althans bij die gelegenheid aan de kant gezet. En het koningschap werd gegeven aan de koning van Babel. En dat was dan uiteindelijk Nebukadnezar. Waarna via Daniel een heleboel profetieën ons gegeven worden over de tijden die zouden verlopen, de aard van de tijden die zouden verlopen, terwijl het koningschap niet aan Israël gegeven was. Die tijden worden dan genoemd de tijden der heidenen. De tijden waarin niet vanuit Jeruzalem en vanuit Israël geregeerd wordt, maar de tijden waaruit vanuit de heidenen geregeerd wordt. En de eerste profetie daarover, die vinden we meteen in Daniel 2. Daniel zelf was immers een van de erfgenamen van de troon van David eigenlijk. Hij was van de koninklijke familie enzovoorts. Maar hij was weggevoerd in ballingschap. En aan deze Daniel wordt door God geopenbaard hoe de geschiedenis verder zou verlopen. En hoe uiteindelijk na verloop van tijd het koningschap wel degelijk terug zou keren bij Jeruzalem en bij de vorst uit het huis van David. Maar voor het zover zou zijn, zouden achtereenvolgens verschillende wereldrijken bestaan. Zou de troon aan verschillende wereldrijken gegeven worden, zou vererfd worden of enige wijze zou het steeds bij een ander volk terechtkomen. Maar het begon daar uiteraard bij Babel. En die tijden der heidenen worden dan uitgebeeld in het beeld, in de droom van Nebukadnezar, in dat beeld. En de verklaring van de droom begint zo ongeveer met de woorden: gij, o koning, zijt dat gouden hoofd. En later blijkt dat het niet alleen de koning, maar ook zijn koninkrijk is. Dat gouden hoofd, het gouden begin, want zo kun je het ook vertalen, van de tijden der heidenen wordt bepaald door Babel. Zodat we dan opnieuw vinden dat de oorsprong van de volkeren en de heerschappij over de volkeren ligt bij Babel. Het eerste begin was bij Nimrod. Daarna vinden we dat na de spraakverwarring de troonrechten vererven via de familie van Sem. Ik heb het net niet meer gelezen, maar de volgende zin die ik had moeten lezen eigenlijk is: deze zijn de geboorten van Sem. Eigenlijk, dit was de geschiedenis van Sem. En dan gaat het meteen verder met: Sem was 100 jaar oud en hij gewoon Arfaxad. En zo gaat de lijn van afstammelingen verder. Komt terecht bij Terach in vers 26 en bij Abraham. En u weet hoe het dan verder gaat: Abraham, Isaac, Jacob enzovoort, Juda. En zo komen we uiteindelijk terecht bij David. Want waar het om gaat is dat het koningschap over de volkeren eigenlijk vererfd wordt via deze lijn en zo terechtkomt bij Israël en meer speciaal bij het huis van David. Maar aan de andere kant is het zo dat de oorsprong van de volkeren nou eenmaal ligt in Babel en dat zodra er niemand van David op de troon zit, de heerschappij uiteraard dus terugvalt naar het allereerste begin en dus naar Babel. En ik kan u dat wel gewoon zeggen, de reden waarom Babel, de naam Babel alleen al, zo sterk tot de verbeelding spreekt, is ongetwijfeld deze achterliggende gedachte, dat alle dingen van de mens, alle dingen waar de mensheid en waar de volkeren mee te maken hebben, vinden een oorsprong in het Midden-Oosten, dat in elk geval, maar vinden een oorsprong in Babel. En de Bijbelse geschiedenis laat er geen twijfel over bestaan dat niet alleen de oorsprong ligt in Babel, maar dat ook het eind ligt in Babel. Want de volkeren zijn dan vanuit Babel verdeeld en dus vanuit Babel ontstaan, maar die volkeren zullen in de toekomst alsnog weer geplaatst worden onder die heerschappij van Babel. En daar zal Babel definitief vernietigd worden. En dan zullen de volkeren daarna niet meer verdeeld zijn, maar zullen de volkeren geplaatst worden onder één koning. En die koning is inderdaad weer uit het huis van David. Vandaar dat de eindstrijd, de beruchte eindstrijd der volkeren, dat een eindstrijd is die plaatsvindt feitelijk tussen Jeruzalem en Babel. En het eind van het verhaal is, maar dan is ook het laatste eind van het verhaal. Hè. Het eind van het verhaal is de verwoesting van Babel. Het zijn ook de laatste hoofdstukken feitelijk van de Bijbel. En dat is een letterlijk Babel. moet er nog wat anders bij zeggen. Er zit natuurlijk erg veel aan vast aan deze, aan deze stad en de beschrijving van deze stad. Immers, deze stad Babel en de naam Babel is het symbool van de eenheid van de mens en van het vermogen van de mens om dingen te bereiken. Het streven naar eenheid, het streven naar resultaten, streven naar ontwikkeling enzovoort. Dat is wat men, waar men naar streeft en het wordt verzinnenbeeld in het bouwen van een toren. En voor de mensen die niet weten wat een toren is, staat het erbij. Ik snap niet waarom sommigen er zo moeilijk over doen, maar er staat gewoon bij wat een toren is. Dat is een ding waarvan het opperste in de hemel zei. Nee, moeilijker is dat niet. Ik heb u wel eens vaker verteld dat de hemel begint. Nou, in ieder geval een meter boven de grond is dat al begonnen, want daar vliegen al vogels soms. Dus daar is de hemel al begonnen en een toren is dus gewoon een hoog bouwwerk. Maar een toren is de verzinnenbeelding uiteraard van wat de mens vermag. Hij maakt zelf stenen, tichelstenen, tegels. U weet wat dat is, hè? Dat zijn eigen werken van de mens. Ik ga het nou niet weer uitleggen. Dat zijn de tegels, de stenen maakt hij ook al zelf. Hij haalt ze niet uit de natuur die God gemaakt heeft. Nee, hij maakt zelf zijn stenen en hij stapelt ze op. Hij metselt ze aan één. En hij bestormt daarmee de hemel. Het gaat er niet om dat die Babyloniërs toen in de dagen van Nimrod dachten dat ze daarmee bij God zouden kunnen komen. Hoewel dat ongetwijfeld moet kunnen. Maar dan wordt het een beetje een hoog toren. Maar niet zo hoog als sommigen van u denken. Maar daar hebben we het nou verder niet over. He, maar het gaat niet om dat men zo meende bij God zelf te kunnen komen. Het gaat erom dat zo'n toren ook in onze dagen en onze cultuur nog steeds een zinnenbeeld is. Waarom bouwt men een toren? Nee, ik heb het niet over een watertoren, want die bouwt men niet meer. Waarom bouwt men een toren? Toch alleen voor de status. Als symbool van wat men bereiken kan en hoe hoger hoe mooier. Het is toch zo, het heeft niet werkelijk nut. Het is een embleem en daar gaat het om. Wel, dat is ook wat hier gebeurde. Waarom dacht je dat deze mensen een toren bouwden? Omdat ze ruimtegebrek hadden? Toch niet. Hè? Ja, dat doen ze grote steden. Bouwen ze wolkenkrabbers omdat de grond zo duur is. En dan bouwen ze maar gewoon omhoog, hè? Op hetzelfde stukje grond. Nou goed, maar dat hoeft in die dagen toch zeker niet. Hè? Zoveel mensen wonen er nou ook weer niet. Nee, het is een zinnenbeeld. En zo gebeurt het tot vandaag aan de dag nog. Wat dacht u, waarom kerken torens bouwen eigenlijk? Ja, natuurlijk omdat ze dat al zoveel eeuwen doen. Goed, maar dat bedoelde ik dus niet. Ik bedoelde, hoe is men ooit op het idee gekomen om dat te gaan doen? Dat staat toch zeker niet in de Bijbel? Hè? Hoe komt men op het idee om dat te gaan doen? Toch als zinnenbeeld? Van wat men meent te kunnen bereiken? Of meent zelfs te moeten bereiken? Ik heb er niks tegen, hoor, daar gaat het niet om. Maar je zou er toch, als je erover gaat nadenken, dan zou je toch... Dan zeg ik, nou, voor mij hoeft het niet. Maar goed. Hoe dan ook, dit Babel is de uitbeelding van de mensheid die de handen ineenslaat en meent gezamenlijk de idealen, de gestelde idealen, eigen idealen, te kunnen verwezenlijken, uiteraard door eigen kracht. Je moet eens opletten, hier is een toren in Babel, maar als we daarna in de Babel van Nebukadnezar komen, dan staat er een beeld. Eerst in een droom. Een hoofdstuk daarna staat er ook letterlijk een beeld. Van 60 ellen was het, geloof ik. Hè? Ja. Dus ook al zo'n hoog ding. Nog een paar hoofdstukken later staat er een verschrikkelijk grote, veel te grote boom. Zie. En zo gaat dat verder. En als we een openbaring te maken krijgen, een boek Openbaring, maar ook in Daniel al, te maken krijgen met de werkzaamheid, de activiteit, de krachten van Babel, wordt het weer voorgesteld door een opgericht beeld. De gruwel der verwoesting, of hoe het maar heten mag, maar in ieder geval grote opgerichte tekens. En uiteindelijk spreekt Openbaring over het beeld van het beest. En het, inderdaad, dat beest is weer Babel. Het gaat altijd over grote opgerichte tekens, omdat het altijd uitbeeldt de kracht, de eigen kracht van de mens. En wat hier wordt uitgebeeld in deze geschiedenis hier in Genesis 11, is niet alleen dat God het niet wilde hebben en het toen maar anders geregeld heeft, maar wat hier ook wordt uitgebeeld is wat uiteindelijk het lot zal zijn van Babel. Want uiteindelijk is het zo dat deze... dit ingrijpen van God in de ontwikkeling van Babel al, model, al een afbeelding is, een voorafschaduwing is van het uiteindelijke ingrijpen van God in het Babel, zoals dat in onze dagen notabene weer tot stand komt. Want zo zal het gaan. God zelf zal Babel verwoesten, en in Openbaring vinden we minstens twee hoofdstukken lang een soort van loflied op de val van Babel. Zie? Waar God bezwaar tegen maakt, is dat die mensheid in zijn geheel gezamenlijk probeert, en ik bedoel echt overdrachtelijk, de hemel te bestormen. Dat zij beginnen iets te maken. Dus zo staat het ook in vers 6. Dat de Heer zei, ziet, zij zijn eenerlei volk en hebben alle eenerlei spraak. Let op het woord eenerlei, hè? Dat, zo begon het al in vers 1. Gaat om die eenheid van de mensen, eenheid van hun handelen, de eenheid van hun taal zelfs. De eenheid van hun streven. Hier had de totale mensheid maar één cultuur. Dat moet u zich realiseren. Dat is het ideaal wat vele christenen vandaag zich ook voorstellen. En menen dat ze dat zelf moeten tot stand brengen. Zie, men moet eens zien wat hier gebeurt. De Heer grijpt in. De Heer zegt, dit is het dat zij beginnen te maken. Dat is een vers wat voor velen wat onduidelijk is, maar ik heb er niet zo moeite mee. Dit is het wat zij beginnen te maken. Waar God moeite mee heeft, is dat mensen wat beginnen te maken. En dat is niet zo'n moeilijke conclusie, want u weet toch langzamerhand hoe de Heer denkt over tichelstenen. Over zelfgemaakte stenen. De Heer zelf geeft de steen. Geeft stenen waarop je kunt bouwen, waar water uitkomt, waar die als altaar fungeren, die je kunt oprichten en waar je een tempel mee kunt bouwen en al dat soort dingen meer. De Heer zelf geeft een steen en het uiteindelijke koningschap over de ganse aarde, over de volkeren, is inderdaad het koninkrijk van die steen uit hetzelfde Daniel 2, die zonder handen wordt afgehouden, een beeld van de opgewekte Christus uiteraard, en die de gehele aarde uiteindelijk vult. En het beeld van Babel totaal verwoest, verpulverd, vermaald. Dat is toch wat er staat. En een van de meest tragische dingen in het bestaan van de mens is dat hij tichelstenen maakt. Dat wil zeggen dat hij zelf bakstenen maakt. Hij bakt zichzelf stenen. Wij in Nederland doen dat ook. We hebben een goed excuus, want de natuur biedt die stenen ons niet. We zeggen, we hebben ze hier niet. En dat zegt men dus ook van Babel, want dat ligt in een vlakte. Er zijn ook geen stenen voorhanden. Men maakt ze dus zelf. Maar dat kun je dan als excuus aanvoeren, maar als een mens niet wil bouwen van tichelstenen, zijn er nog een paar andere mogelijkheden over. Hij zou kunnen bouwen van hout, bijvoorbeeld. Zit in hout, maar ook van cederhout, hoor, dat kan allemaal. Maar hij zou gewoon ook kunnen verhuizen naar een gebied waar wel stenen zijn. In ieder geval, de Heer wil die stenen niet hebben. En de tragiek van de mens is inderdaad, maar de meeste van u weten dat langzamerhand wel, de tragiek van de mens is dat hij altijd bezig is met het bakken van stenen. Dat hij in slavernij is, in Egypte, weet je wel, en dat hij daar bezig is met het zelf maken van dingen die de Heer aanreikt, maar die men niet blieft. De stenen, de goede stenen worden door de bouwlieden versmaad. En aan de andere kant maken ze zichzelf stenen. En u weet wat ermee gebeurt. De tichelen moeten opzij geruimd worden. Moeten verdwijnen. Er staat ook ergens zo'n tekst in de Bijbel. Over dat de Heer stenen gemaakt heeft. Maar dat het volk hem offers brengt op tichelen. Op zelfgemaakte stenen. Dan worden het ook zelfgemaakte offers. Die blieft de Heer niet. Zie? En dit werken van deze mensen hier in Babel is een werken in eigen kracht. En dat is dus ook wat de Heer zegt. Dit is het dat zij het beginnen te maken. Er wordt dus gezegd dat hier sprake is van een begin. Namelijk een begin van wat zij maken. En dat einde is er uiteraard nog niet. Want de gehele menselijke geschiedenis door, de geschiedenis van de volken door, vinden we altijd opnieuw dit beginsel van Babel terug. Dat er volkeren of mensen of machthebbers zijn die menen die oude eenheid van Babel weer te moeten of te kunnen herstellen. En er zijn er zelfs bij geweest die gemeend hebben daarbij God aan hun zijde te hebben. De meeste niet, want de meeste van die machthebbers die trekken zich van God niet zoveel aan. Dat zijn ze in mezelf. Maar er zijn er zo wel geweest. die meenden dat ze God aan hun zijde hadden. Eén van degenen die dat bijvoorbeeld geprobeerd heeft, ik noem alleen maar even de belangrijkste, ik moet er wat samenvatten, maar één van degenen die dat gedaan heeft was Alexander de Grote. Ik weet niet wie hem die naam gegeven heeft, maar vermoedelijk deed hij dat zelf. Hè? Alexander de Grote, de Griek namelijk, die meende dat hij de volkeren bij elkaar moest brengen binnen één cultuur en binnen één taal dus ook. En hij veroverde het grootste deel van de toenmalig bereikbare wereld om daar de Griekse cultuur en taal te brengen. En dat heeft hij zo goed gedaan, dat als je vandaag aan de dag wat wil bereiken in de wereld, zou je toch moeten beginnen met Grieks leren. Want daar ligt de wortel van onze moderne cultuur. Maar het is terug te leiden tot de dagen van Alexander de Grote. Merkwaardig genoeg, want het is zo'n 2500 jaar geleden. Nou, een beetje te ver naar boven afgerond, maar in ieder geval veel meer dan 2000, hè. Het is heel lang geleden dat dat gebeurd is. Maar Alexander Groot heeft dat gedaan en die was zo goed bij de tijd dat hij dacht, ik moet ook een hoofdstad hebben, maar daarvoor had hij niet Athene uitgezocht. Er waren een boel redenen voor om dat trouwens niet te doen. Maar hij zocht daarvoor uit het oude Babel, waarvan de ruïnes ook toen erbij lagen, zoals in onze dagen dat het geval was. En het was deze Alexander de Grote die in korte tijd een deel van die oude stad herstelde en er ook eigen bouwwerken oprichtte. Moet u zich voorstellen, hij heeft daar bijvoorbeeld een theater gebouwd. Het is me heel kort geweest, want de man is niet eens ouder dan 33 jaar geworden. Dan heb je maar weinig tijd om eerst een wereldrijk te veroveren en dan nog een stad te bouwen. Maar hij presteerde het wel om daar onder andere in het oude Babel een theater te bouwen, wat dus maar heel kort bestaan heeft en daarna tot ruïne werd. Maar dat is wel precies dat theater wat ze vandaag aan de dag weer herbouwd hebben. In de geschiedenis speelde het niet eens een grote rol, maar men heeft het herbouwd. En dat is een opmerkelijke zaak, want dat betekent dat er een lijn zit in de gebeurtenissen. Het was eerst Nimrod, het werd verwoest. Toen was het Nebukadnezar en uiteindelijk werd Babel tot een ruïne. Toen kwam bij die ruïne deze Alexander de Grote, die man die knopen doorhakte, dat weet u toch? De Gordiaanse knoop, dat was die jongen, hè? Die kon de knoop er niet uitkrijgen, dat duurde hem veel te lang. Hij werd ook maar 33 jaar, dus je had haast en sloeg dus de knoop gewoon door met een zwaard. Zo was dat, hè? Goed, nou, even te zijn, het is allemaal cultuur, mensen. Maar goed, toen ging hij dus door naar Babel en bouwde daar onder andere dan dat theater, maar nog een deel van de stad uiteraard. En hij stierf onder merkwaardige omstandigheden, men weet nog niet waaraan de man gestorven is, maar in ieder geval hij stierf en van zijn streven om dat oude Babel te maken tot de hoofdstad van het Griekse Rijk kwam toen een eind. Maar nu, vervolgens de geschiedenis in onze dagen, moet u zich voorstellen, nu in onze dagen gaat die geschiedenis verder. En nu dat verder gaat, neemt men de draad op niet alleen van Nebukadnezar, door gebouwen uit zijn tijd te herbouwen, maar ook uitdrukkelijk, is een van de eerste gebouwen die men herstelt, het theater van Alexander de Grote. Voor degenen die het boek Daniel kennen, heel interessant. We zijn precies zover als in de dagen van Alexander de Grote. Het Griekse Babel is voor een groot deel herbouwd. Zie? En de geschiedenis gaat nu verder, wordt nou niet meer afgebroken. Want waar Alexander de Grote gestopt is, daar zal het in onze dagen inderdaad verder gaan. Want Babel zal inderdaad de hoofdstad van de wereld worden. Daar ligt het begin van de volkeren. Het is datzelfde Babel wat altijd een rol gespeeld heeft in de gedachten van de grote machthebbers der aarde, die gemeend hebben de volkeren onder hun heerschappij te moeten samenbrengen. He? En in onze dagen zal dat ook inderdaad gerealiseerd worden, want vergis u niet, voordat het Messiaanse Rijk werkelijk gevestigd is hier op aarde, wordt eerst onder andere Babel herbouwd en hersteld in de koninklijke luister en zal inderdaad de macht hebben over de volkeren der aarde. En dat terwijl we daarbij tegelijkertijd moeten bedenken dat in diezelfde dagen Jeruzalem nog een keer verwoest zal worden eerst. Want zo ligt het dan toch wel. Hoe dan ook, het is een doorgaande lijn. En wat ik zei is dat Babel dus altijd een rol heeft gespeeld op de achtergrond, het begrip Babel. Dat is ook de reden waarom men in de dagen van de kerkhervorming, toen men eigenlijk de Bijbel gewoon opnieuw weer vond, hè, dat men toen gedacht heeft dat de profetieën over Babel niet zouden gaan over een letterlijk Babel, Ja, men wist van de Bijbel toen niet veel. Maar dat de achterstand van eeuwen eigenlijk weer opnieuw in te halen. Dan moest het helemaal met de grond ervan beginnen bij het bestuderen van de schriften in de dagen van de reformatie. En men kwam toen tot wat voorbarige conclusie dat de profetie over Babel eigenlijk vervuld wordt of vervuld zouden worden in de Rooms-Katholieke Kerk. En dat is ook de reden waarom ook in onze dagen velen menen dat de profetieën over Babel en de verwoesting van Babel vervuld zullen worden, vervuld worden in de Rooms-Katholieke Kerk en de verwoesting, omverwerping ook van het Rooms-Katholicisme. Want dat was immers de grote vijand van de Reformatie. En in heel veel literatuur kom je dat tegen. Want ja, als iets één keer geschreven wordt en vrij algemeen ingang vindt, kom je er nooit meer vanaf, hè? Dat weet je toch, hè? Die boeken blijven bestaan en die worden steeds opnieuw overgeschreven. En dan krijg je weer een moderne jongen die moet promoveren en die vindt een oud boek en schrijft dat over. En zodra het weer opnieuw een nieuwe gedachte, maar die was al honderden jaren oud, hè, die nieuwe gedachte komt er weer naar boven. Dat zijn allemaal prachtige vondsten, maar je mag ze allemaal vergeten. Kijk, wat... Het moet een duidelijke zaak zijn dat Babel niet alleen een stad is, maar dat Babel een embleem is. Dat Babel en zijn toren of zijn beeld of zijn boom, dat Babel staat voor het algemene streven van de mens. Om gezamenlijk te komen tot de verwezenlijking van de eigen menselijke ideaal. Te komen tot het utopia, daar komt het in feite op neer. En vandaar dat de naam Babel ook daarin altijd een rol gespeeld heeft en wordt toegepast op dingen die eigenlijk helemaal niet Babel heten. Van zichzelf, begrijp je wel? Omdat Babel niet alleen een stad is, maar ook een principe. En als men dan zegt dat Babel een naam is die ook toegeschreven zou moeten worden aan bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk, aan Rome dus, dan moet ik zeggen, dat is inderdaad correct. Maar ik ken nog een paar plaatsnamen, ik durf ze niet eens te noemen, hè, die in hetzelfde rijtje inmiddels thuis horen. Nou ja, Jeruzalem. Maar ik ken er in Nederland ook nog een paar van die plaatsnamen. Maar u mag het inleveren bij mij, dan zal ik het. Krijgt u er een cijfer voor. Goed. Ja, nou. Hoe dat ook zij. Overal waar. Laat ik het dan anders zeggen. Elke plaats waarin mensen zich bezighouden met het realiseren van hun eigen gemeenschappelijke idealen. En dat in eigen kracht en naar eigen idee, wel elke plaats waar men dat doet, zou Babel genoemd moeten worden. En je kunt de naam dus rustig ook geven aan alle hoofdsteden ter wereld, het doet verder niks te zaken, maar in ieder geval ook speciaal aan Jeruzalem, omdat de Bijbel dat ook doet. Maar goed, laat dat maar even buiten beschouwing. Ik weet niet, dat weet u misschien niet, maar ik nog wel, maar dat zit hem in mijn leeftijd natuurlijk. Maar in de 50e jaren, ik herinner me nog als de dag van gisteren, hè, toen hadden wij de Panorama. Oh nee, dat mocht niet toen, dus die hadden we toen geleend, zeker. Maar in de, was daar een keer, ja, was daar een keer zo'n uitvouwblad. Zo'n middenblad, weet u wel, met een heel uitgebreide tekening. Er stonden grote letters boven Babylon. Ik herinner me dat nog. Nou, misschien eind 50, begin 60 jaren, misschien het zou net. Maar goed. Ja, want zuster Griffioen heeft het ook gezien, zie ik nou. Dus het moet iets later geweest zijn. Maar in ieder geval, van die tekening, van het ontwerp, was echt ontwerp van de een of andere ontwerper, zou ik dat maar zeggen. Van die... Ik had bijna architect gezegd, maar dat was het niet helemaal. Maar van dat ontwerp werd toen gezegd, kijk, dit is het ontwerp voor de herbouw van Babylon. Wel, dat was niet zo. Het was namelijk een kunstproject. En helaas de naam van de man die het ontwierp is mij ontschoten. Het is een beroemde jongen trouwens. Maar niet, bij mij niet zo erg, ik kan het niet onthouden. Maar het was, was als kunstobject bedoeld en die ontwierp een Babylon. Maar waar haalde die man dan, niet het ontwerp vandaan, maar waar haalde die man die naam vandaan, begrijpt u? Dat speelt namelijk in de loop der eeuwen nog steeds mee. Mensen ontwerpen een ideale stad, een ideale samenleving, want zo is dat bedoeld. Een stad is immers een samenleving, spreekt over eenheid. En hoe komt de kunstenaar, dat was een kunstenaar, hoe komt hij erop om dat Babylon te noemen? En het heeft zo'n grote invloed gehad, dat wel degelijk op grond van dat project de naam Babylon gegeven is vervolgens aan een ander project in Nederland, namelijk aan het winkelcentrum in Den Haag. En dat vind ik zo leuk, want dan kom ik Den Haag binnenrijden. En dan denk ik, ja hoor, hier is het. alle hoofdsteden ter wereld. En dat komt in onze eigen hoofdstad. Laten de Amsterdammers het niet horen. Maar in onze eigen residentie dus. En daar staat er met grote letters, kun je van verre zien, Babylon. Hè? Ja, het staat boven het winkelcentrum. Maar het had ook gewoon boven de ridderzaal kunnen staan. Hè? Ja, dat is wat. Er zijn al wat mensen aan failliet gegaan, heb ik begrepen. Maar daar gaat het nou niet over. Maar hoe dat ook zij. Met zo'n Babylon is het in het verleden steeds fout gegaan. Het blijkt ook een moeilijke zaak te zijn om die dingen te realiseren. Maar niettemin, wij zijn er in onze dagen getuigen van dat deze lijn uit de wereldhistorie, de meest eenvoudige lijn uit de wereldhistorie die ik me bedenken kan, dat die een vervolg vindt. En nu werkelijk naar een climax zal lopen. Ik heb dat geloof ik wel eens meer al verteld, dus ik zal het maar heel kort zeggen. Vorig jaar waren wij in Zuid-Afrika, we zijn daar getuige van geweest, toen men daar in enige weken, nou maanden vooruit, in enige maanden tijd compleet eigenlijk een wereldstad uit de grond stampt. Dat is ook niet anders dan grond. Men stampt ook inderdaad, maar en hoe het dan precies gaat begrijp ik ook niet, maar daar kun je op wachten en dan staat dat hele spul daar. Ja, dat hebben we gezien, dat bouwden de blanken voor de zwarte daar, kregen ze cadeau. Dat hoor je hier nooit wat van, maar dat die dingen die gebeuren daar dus, maar goed. Hè? Midden in the middle of nowhere heet zoiets, hè? Midden in het midden van niets, stamt men zo'n stad uit de grond, wordt men zo gebouwd. En de man die dat ontworpen had, die had ons meegenomen daar naartoe, het was een broeder. En die zei, ik begrijp best dat ze in korte tijd Babylon kunnen bouwen. Hij zegt, maar ik zou je eens wat laten zien. En we gingen met hem mee. En ik wist niet waar ik naartoe ging, dus ik had mijn fototoestel helaas dus niet bij me. En toen liet hij ons dat project zien waar ze mee bezig waren. Hè? En het eerste, dat is het opmerkelijk, het eerste wat er gebouwd was, dat was al klaar, dat was het stadion. Te midden van de wilde dieren eigenlijk. Er was verder niks. Geen huizen, niks. Maar een groot stadion, enige tienduizenden mensen konden erin. En een wat was ook al bijna klaar, dat was het gerechtsgebouw. Heel mooi gerechtsgebouw. Goede akoestiek. Ja, maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Water was er nog niet eens. Want er liepen buiten zwarten met van die vaten op een karretje met een ezel ervoor of zoiets. Liepen ze water te verkopen maar in het stadion. Onvoorstelbaar, maar het kan dus. Daar gaat het me nou maar om. Het kan dus, je kunt dus in Nederland kan zoiets natuurlijk niet. Dat weet ik wel. Maar er zijn landen waar dat, waar men dat zomaar even doet. En ongetwijfeld is het dat precies wat daar in het Midden-Oosten plaatsvindt. Een jaar geleden zei iemand, geloof je nou werkelijk? Het was nog de dokter, weet ik veel, die en die. Die zei, geloof je nou werkelijk dat ze letterlijk een Babel zullen herbouwen? De man had op de hoogte moeten zijn. Hij dacht dus van niet. En we zijn nog geen jaar verder en het is... Het is een realiteit. Echter, het zal verwoest worden. Want dat is een van de dingen die van Babel in elk geval verteld moeten worden. Het kan geen stand houden. De reden daarvoor zit in de naam. Want Babylon is dan wel Grieks, maar het is Grieks voor het Hebreeuwse Babel. En Babel betekent verwarring. We hebben dat ook gelezen. Dat is leuk, hè? Voor mensen als ik die geen Hebreeuws kennen, is dat dus heel gemakkelijk, want er staat er gewoon bij, hè? In vers 9, hè? Genesis 11, vers 9, want daar staat, daarom noemde men haar naam Babel, want al daar verwarde de Heere de spraak der ganse aarde. Ja, dus als je goed leest, dan lees je hier, dus dat Babel betekent verwarring, en als je slecht leest, dan lees je hier dat de aarde kon spreken. Maar dat mag je dus weer vergeten, wat ik nu zei, hè? Hij verwarde de spraak der ganse aarde. Er zijn altijd mensen die zo slecht lezen en denken dat dus de aarde sprak. He? Dan zie je hoe voorzichtig je moet zijn met lezen. He? Nauwkeurig, nee, goed. Maar de Heer verwarde daar de spraak der ganse aarde en daarom werd de naam Babel meegegeven. En zo is het ook altijd gebleven, want Babel staat voor het streven tot eenheid, maar de naam zelf drukt zijn stempel op dat streven. Het haalt het niet namelijk. Er blijft een verwarring per definitie. Waarom? Om de eenvoudige reden dat de mensheid dan misschien tot eenheid kan komen, dat het met elkaar eens kan worden, maar die mensheid is dan nog altijd maar één partij tegenover een andere partij. Eenheid is mooi, maar dan moet wel alles daarin betrokken zijn. Maar zolang de mens zich verenigt, staat er altijd iemand buiten, dat is God zelf. De verwarring, de verdeeldheid, de strijd blijft dus per definitie bestaan. God verwarde hun spraak. God had daar niet mee te maken. God honoreerde dat niet. God sprak niet zijn zegen uit over die toren. Er komt natuurlijk dat geen kerktoren was, maar goed, daar hadden we het al over gehad, hè? Ja. God sprak er zijn zegen over niet over uit. Nee, hij verwarde hen. Hij verwarde dit opdat het niet tot grotere hoogte zou klimmen. Het blijkt ook eigenlijk dat hier sprake is van inderdaad van verdeling. Het betekent dat God om een of andere reden iets heeft tegen dingen die groot worden. Als je dat wat veralgemeniseert, kun je het zo zeggen. Hè? Als alles bij elkaar wordt, dan is het niet goed. Als het groot wordt, is het niet goed. Men wordt teruggeworpen naar kleinere groepen, kleinere eenheden. De mensheid wordt verdeeld in kleinere volkeren die afzonderlijk van elkaar bestuurd en geregeerd worden. En waar God ook afzonderlijk een bepaalde relatie mee heeft. Ja, niet alleen met Israël, maar ook die andere volkeren hebben een bepaalde plaats in Gods heilsplan. Het wordt onderverdeeld. En de volkeren worden weer onderverdeeld in stammen. En de stammen worden onderverdeeld in families enzovoort. En uiteindelijk komen we dus toch terug bij het allereerste begin. Namelijk, komen we terecht bij de individuele verantwoordelijkheid van de mens. En dat is iets wat ik u toch wel ook vandaag en ook in dit verband wil voorhouden. Wij hebben niet in de eerste plaats een collectieve verantwoordelijkheid. Het gaat er niet om wat Nederland doet en of wij het daarmee eens zijn of we daar invloed op uitoefenen. Het gaat erom wie wij zijn en wat wij doen, of wij onze plaats kennen. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Maar je moet goed begrijpen, dat ze leren het ons wel anders, maar het is toch echt zo dat de mens er eerder was dan de maatschappij. De mens was er eerder dan dat er een volk was. En dat betekent dat een volk dus gevormd wordt door individuele mensen en niet andersom. Met andere woorden, onze positie is niet afhankelijk van het volk waarvan wij deel uitmaken. Wij dienen ons daar ook niet van afhankelijk te stellen. Wij kunnen ook niet het volk of het land waarin we wonen de schuld geven van onze plaats. Maar in tegendeel, in de eerste plaats hebben wij een eigen persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van God die gesproken heeft. En die geloof, of meer in het algemeen voor gehoorzaamheid verwacht. En pas in tweede instantie heeft dat een uitwerking op het volk waar wij deel van uitmaken, maar niet andersom. Er zijn mensen die hebben een filosofie uitgedacht die zegt dat de beroerde situatie van de individuele mens het resultaat is of het gevolg is van de maatschappij waarin we leven. Men zegt de maatschappij is rot en dus gaat het met ons verkeerd. Als we nou maar de maatschappij kunnen veranderen, de samenleving kunnen veranderen, zal het met ons ook wel beter gaan. En we hebben nog eens iemand gehad, die was nog dokter anders ook, die meende dus dat je de woningnood kon oplossen. Dat je de misdaad kon bestrijden door de woningnood op te lossen enzovoorts. Hè? Ja. Ik was econoom, dus u weet dat we van de economie niet al te veel te verwachten hebben. Maar goed, dat is even terzijde. He? Waar het om gaat is dat het een misverstand is. Een mens wordt niet gevormd door het volk waarin hij leeft, het is andersom. En dat betekent dat, als we de conclusie daaruit trekken, betekent dat wij in de eerste plaats onze persoonlijke verantwoordelijkheid niet uit de weg moeten gaan, een persoonlijke keuze moeten maken, persoonlijk tot geloof moeten komen in de Heer Jezus Christus, persoonlijk verantwoordelijk zijn voor het woord wat God tot ons gesproken heeft, enzovoorts. En als dat daarna nog een uitwerking heeft op het volk waar we, te midden waarvan wij leven, waar wij een deel van zijn, of een uitwerking heeft op de samenleving om ons heen, dan is dat mooi meegenomen. Maar die moeten vooral niet omdraaien. Want als we moeten wachten op de bekering van de regering in Den Haag, dan kunnen we nog lang wachten, want dat gebeurt niet. Nee toch? Nou ja, je kunt wel bidden voor de verkiezingen, er zijn mensen genoeg die dat doen. Maar wij weten toch dat het niet helpt. We zien het toch ook. Bovendien heeft God het gezegd. Hoe dat ook zij, waar de mens streeft in eigen kracht tot eenheid, daar ontstaat verwarring. Dat kan ook niet missen. Wij hebben een zogenaamd parlement in Den Haag zitten. Dat heet in alle landen heet het zo, een parlement. En dat betekent dat ze daar zitten te praten. Dat betekent het woord, een parlement. Parlez-vous? Ja. Dus, Ze zitten er allemaal te praten. Maar het is één grote verwarring. Ik kan er nou niet op ingaan, maar het blijkt in de praktijk dat men het met elkaars woordkeus dikwijls wel eens is, maar niet met de inhoud die men aan die woorden geeft. En dat men komt tot een akkoord en daar allemaal de handtekening onder zet, waarna men het vervolgens ieder verschillend uitlegt. Enzovoorts. Dat is Babel, dat is verwarring. Dat is dezelfde taal, maar met verschillende inhoud. En dat is waar onze samenleving op draait. Dat is waardoor bedrijven bestuurd worden, maar met name waardoor volkeren geregeerd worden enzovoorts. Zie? Nou, dat hoef ik allemaal verder niet uit te leggen, want het is die oude wereld. Maar waar het maar om gaat, is dat die oude wereld in zichzelf verdeeld is. Het is een mooi streven om te komen tot eenheid. Het spreekt ons allen aan, want dat zou het mooi zijn als alle strijd en ellende, alle tegenstellingen uit de wereld zouden zijn weggedaan. Maar begrijpt u goed, wij weten dat het zal gebeuren en we weten ook hoe het zal gebeuren en zelfs wanneer het zal gebeuren. Maar het gaat in ieder geval niet door Babel, maar het gaat ten koste van Babel. Want eenheid, gemeenschap en dat soort dingen meer, dat komt slechts tot stand, niet door de vorst van Babel, maar door de vorst van Jeruzalem uiteraard. Dat is niet Babel, niet Nebukadnezar, niet Nimrod, niet Alexander de Grote, ook niet het beest in de toekomst, want dat is een directe opvolger, de toekomstige koning van Babel, maar door Christus zelf. Om de lijn even door te trekken, het is zo dat de Bijbel uitdrukkelijk leert niet alleen dat Babel hersteld zou worden. Nou wordt het moeilijk hoor. Hè? Maar ook wanneer het hersteld zou worden. Ja precies. Ja. Inderdaad. Dat staat in de minst bekende profetieën van Daniel. Denk ik altijd maar. Dat is namelijk Daniel 4 en Daniel 5 dacht ik. Als ik het goed heb uit mijn hoofd zo even. Ja. In Daniel 4 namelijk vinden we dat Nebukadnezar voor de tweede keer droomt en nu droomt hij over één boom. Een grote boom waarvan het opperste ook in de hemel reikt, want de vogels des hemels nestelen in de takken van deze boom. En dan gaat het verder in deze droom dat er iemand komt en roept in vers 14... van Daniel 4, houd die boom af en kapt zijn takken af, stroopt zijn loof af en verstrooit zijn vruchten, dat de dieren van onder hem wegzwerven en de vogelen van zijn takken. Doch laat de stam met zijn wortelen in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds. En laat hem in het dal des hemels nat gemaakt worden en zijn deel zij met het gedierte en het kruid. Het gras dus eigenlijk, het kruid der aarde. Dat wil zeggen, de boom zou geen boom meer zijn, maar zou niks hoger zijn dan het kruid. Gras. Zijn hart worden veranderd, dat er geen mensenhart meer zijn, en hem worden eens beestenhart gegeven. En laat zeven tijden over hem voorbij gaan. En dat betekent heel eenvoudig dat na zeven tijden deze boom hersteld zou worden. Ja, ik ga het me niet precies eruit leggen, maar er staat zelfs bij welke wereldrijken inmiddels zouden passeren, alvorens Babel weer. Maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen. Het gaat om het principe dat de boom Babel zou worden afgehouden en na zeven tijden, of er zouden zeven tijden over voorbij gaan, en dus zou datzelfde Babel na zeven tijden hersteld worden. En diezelfde, deze droom wordt ook bevestigd in de geschiedenis van Nebukadnezar zelf. Van wie gezegd wordt dat hij zijn koninklijke waardigheid verloor. Hij werd krankzinnig. Hij werd gerekend tot de dieren des velds. Maar na zeven tijden werd hij hersteld in zijn koninklijke waardigheid. En hem werd groter heerlijkheid toegevoegd. Daar staat in vers 36. En dan weet ik wel, gewoonlijk zegt men, ja kijk, deze droom van Nebukadnezar over een boom die afgehouden wordt en daarna dus hersteld wordt, die spreekt gewoon over wat Nebukadnezar zou overkomen. En dat staat er ook meteen bij in de tweede helft van het hoofdstuk. Nebukadnezar namelijk verliest zijn koninkrijk, maar na zeven tijden komt zijn verstand weer in hem. Dat zegt hij zelf, hè. Tezelfde tijd kwam ook mijn verstand weder in mij, vers 36. Ook kwam de heerlijkheid mijns koninkrijks, mijn majesteit en mijn glans weder op mij. En mijn raadsheer en mijn geweldige zochten mij. En ik werd in mijn koninkrijk bevestigd. En mij werd groter heerlijkheid toegevoegd. En dan zegt men, dat is het dan. En weet u wat er dan gebeurt? Dan verdwijnt het hele hoofdstuk uit de Bijbel. Want het was een profetie. En de vervulling van de profetie in Nebukadnezar. En dus is het klaar, valt weg. Voor de wiskundigen, je streept het dus tegen elkaar weg. Je krijgt de aankondiging en de vervulling en dan heb je het gehad. Wat is de betekenis daarvan voor ons? Waarom staat het in de Bijbel en waarom neemt het die plaats in het boek van Daniël zelf? In het hele boek Daniël. Als het notabene al meteen in de dagen van Nebukadnezar en in hetzelfde hoofdstuk notabene al bevuld is. Wel, het antwoord is heel eenvoudig. Zoals in Daniël 2, en iedereen weet dat, zoals in Daniël 2 gezegd wordt tegen Nebukadnezar, gij zijt dat gouden hoofd. En vervolgens alle commentatoren zeggen, ja, maar het gaat over zijn rijk, niet over de man, maar het gaat over zijn rijk, het rijk wat hij vertegenwoordigt. Zo is het ook in hoofdstuk 4 het geval van Daniël 4, zo is het ook hier het geval, want die profetie wordt weliswaar toegepast op Nebukadnezar, maar Nebukadnezar zelf is de uitbeelding van zijn eigen Babylonische Rijk. Nebukadnezar is immers de personificatie van Babel. En wat dus Nebukadnezar overkwam, wordt ons hier verteld, omdat datzelfde zou overkomen aan Babel. Dat wil zeggen, zoals Nebukadnezar gedurende 7 tijden uit de koninklijke waardigheid gezet was, zo zal datzelfde ook Babel overkomen. En dat betekent dat na 7 tijden Babel alsnog weer koninklijke waardigheid zou ontvangen. En dat betekent dus dat het na 7 tijden alsnog de hoofdstad van de wereld zou zijn. Daarmee is meteen verklaard waarom er niet bij staat hoe lang zo'n tijd is. Dat zijn altijd de vragen over dit hoofdstuk, hè? 7 tijden, maar hoe lang is een tijd? Dat staat er niet bij. Waarom niet? Omdat ongetwijfeld die 7 tijden toegepast op Nebukadnezar zelf korter waren dan de 7 tijden toegepast op Babel. En dat is maar het verhaal. Want toegepast op Babel, even snel, is het 2520 jaar, maar zo oud is Nebukadnezar natuurlijk nooit geworden. Stel voor dat iemand 2520 jaar had moeten wachten voor, hè? Dan had hij in de tussentijd een heleboel gras moeten eten. Nou, wetenschapper was geen dat eens uitrekenen. Waar het om gaat is, en ik ga dat nou niet verder uitleggen, maar waar het om gaat is dat hier gewoon gezegd wordt dat 7 tijden, blijkbaar is bedoeld, uit de omstandigheden van Daniël blijkt dat, blijkbaar is bedoeld 2520 jaar, namelijk 7 maal 360 jaren. En blijkbaar is dus bedoeld dat 2520 jaren zouden verlopen vanaf het moment dat Babel zijn koninklijke waardigheid verloor, tot aan het moment dat het weer opnieuw niet herbouwd zou worden, maar de hoofdstad van de wereld zal zijn. Wel, dat is dus toevallig niet 1987. Ik heb het dus uitgerekend, ik steek er mijn hand niet voor in het vuur, maar als ik het uitreken, komt er uit 2003. Dat is niet geheim. Staat niet in de Bijbel overigens. Ik heb het uitgerekend namelijk. En sommigen vinden dat ik slecht kan rekenen. Dus nou, dan laat ik het maar even bij. Dat doet er ook verder niks toe. Maar het is dus wel zo dat, hoe je dat ook uitrekent, dat in ieder geval die 7 tijden zo langzamerhand voorbij zouden moeten zijn. En dan zeg ik maar voorzichtig. Als je het precies wil weten, daar zijn allemaal banden van, dan vertel ik het wel wat nauwkeuriger. Maar het gaat maar om het principe dat het niet een kwestie van toeval is. En dat het niet ook maar willekeurig is dat wij zeggen, nee, maar het gaat om een letterlijk Babel wat herbouwd zal worden. Nee, er staat zelfs bij wanneer. Na 7 tijden, namelijk na 2520 jaren, van elk 360 dagen te beginnen in 482 was het geloof ik, ja, 482 voor onze jaartelling. Want toen hield Babel officieel hoofdstad van de wereld te zijn. En als je dat netjes uitrekent, als ik het uitreken, kom ik in 2003. En dat komt heel aardig uit, ook in verband met andere dateringen die de Bijbel geeft. Ze staan in de Bijbel, ik heb ze ook niet zelf bedacht. Hè? Maar goed, die 7 tijden worden bijvoorbeeld ook bevestigd in Daniël 5. En ik neem u even mee, snel weer door het hoofdstuk. Het is een bekende geschiedenis, want daar zijn we terecht bij ene meneer Belsazar. die in ieder geval fungeert als koning. Wel in de plaats van zijn vader. Maar goed, het doet er nou niet toe. Maar in de praktijk was hij de koning. En deze Belsazar is met zijn... ik weet niet precies met wie. Maar in ieder geval met wat belangrijke mensen hebben ze een party. Zo heette dat, hè, vroeger. Nee, binnen. En daar verscheen ineens de schrift op de wand, weet u wel. En de man begreep niet wat er op de muur stond. Maar in ieder geval, toen werd Daniel alsnog erbij gehaald. En Daniel legde dat toen uit. Hij zei, wel, er staat op de muur, vers 26. Vers 26, daar staat, ja, dat Daniel zegt, dit is de uitlegging deze woorden, meneer. En hij zegt, God heeft uw koninkrijk geteld, want meneer betekent tellen. God heeft uw koninkrijk geteld en heeft het voleind. En er stond tekel, en dat betekent wegen. En dus zegt Daniel, gij zijt in weegschalen gewogen en gij zijt te licht bevonden. Dat wil zeggen dat de koninkrijk, de dagen van het koninkrijk geteld zijn en dat het gewicht bepaald is. Daarmee is ook een eind gekomen aan het wegen, zal ik maar zeggen. Dat is het einde. En dan vervolgens Peres, want Peres betekent verdelen en staat er ook bij. Uw koninkrijk is verdeeld en het wordt aan een ander gegeven, aan twee anderen zelfs. Aan de Mede en de Perzen. Zodat het schrift op de wand via Daniel verklaard wordt. En Daniel zegt, wel, het betekent dat een eind is gekomen aan uw koninkrijk. En dat is dan ook het eind zo ongeveer van de traditionele verklaring. Want het volgende vers zegt dan ook, in diezelfde nacht werd Belsazar der Chaldeeë koning gedood. Toen werd namelijk Babel veroverd door Kores, bijgenaamd Cyrus. Niet verwoest, zoals velen denken, maar de stad werd veroverd. En dat was het einde van het Babylonische Rijk van die dagen. En tegelijkertijd het begin van het Medo-Persische Rijk. Want er staat er ook, de Heer geeft, of God zal het geven aan de Mede en de Perzen. Maar daarmee is een heel belangrijk aspect niet verklaard. Namelijk waarom op de muur dan twee keer het woord mene stond en niet één keer. De drie woorden die er staan worden verklaard, maar er stonden vier woorden, drie verschillende, maar het eerste stond er twee keer. En ik ga het weer niet uitleggen, maar het punt is gewoon dat de maten en gewichten die hier genoemd worden, want mene betekent tellen, maar het staat ook voor een bepaalde eenheid, een aantal, een bepaalde maat. En tekel staat voor wegen, maar een tekel is een sikkel. En dat is weer een bepaald aantal munten enzovoorts. En via PRS, dat is ook een verdeling en dus ook een deel van een bepaalde teleenheid of munteenheid. Wel, via die eenheden komen we tot de ontdekking dat de totale waarde van 2 maal mene, 1 maal tekel en 1 maal PRS is weer 2520. Gera, om precies te zijn, maar dat doet er niet toe. 2520. Datzelfde getal komt eruit. 2520. Zodat ook hier niet alleen sprake is van de aankondiging van het einde van het Rijk, maar tegelijkertijd wanneer Babel weer opnieuw in de koninklijke waardigheid gezet zou worden. Zit er weer bij in. Wel, nogmaals, het staat op banden uitgebreid. Ik heb geen enkele behoefte om dat nu opnieuw te doen. Maar het gaat erom dat er heel concrete zaken zijn waar we inderdaad al jaren op wachten. Dat namelijk die lijn uit het verleden zijn voortzetting vindt in de toekomst. En dat geeft mij de gelegenheid om daar nog eens even wat aan toe te voegen. Want wij hebben onder elkaar al eens gezegd, een keer hier ook in deze plaats, zo van... Ha, fijn, het gaat goed de verkeerde kant op. Want Babel wordt herbouwd. Zo is het ook. Het gaat goed, daar bedoelen wij dan uiteraard mee dat het dus inderdaad precies zo gaat zoals de schriften het zeggen. En wat wij natuurlijk ook wel erg leuk vinden, is dat het precies zo gaat zoals wij het ook al jarenlang geloven. Want dat is mooi meegenomen natuurlijk, hè? Dat is een aardige bevestiging. En dan zeggen we het gaat goed. Maar daarom gaat het natuurlijk nog niet goed. De bouw van Babel is in de Bijbel nooit positief te waarderen. Wij waarderen het positief, want we zeggen, kijk, de schriften gaan in vervulling. God heeft gezegd dat het gebeuren zou, Gods woord is waar. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Hè? Zei de reformator, Luther was dat. Hè? En zo is het ook. En wij verblijden ons daarin, maar neem niet weg dat het feit aan zich van de herbouw van Babel natuurlijk helemaal geen verblijdende aangelegenheid is. Het is ook zeker niet de vervulling van Gods beloften. Want God heeft niet beloofd dat Babel herbouwd zou worden. Laat staan dat hij het herbouwen zou, want dat doet hij zeker niet. Maar hij heeft alleen gezegd dat men dat doen zou. Niet dat het de bedoeling was, maar men zou het doen. Sterker nog, men zou het ongetwijfeld veel eerder gedaan hebben, Alexander de Grote bijvoorbeeld zou het gedaan hebben, als God zelf niet ingegrepen had en gewoon niet het leven van Alexander had weggenomen. Want dat is natuurlijk het grote geheim van de dood van Alexander de Grote. De 2500 jaar, de 2520 jaren waren nog lang niet gepasseerd. Er waren net 150 jaar voorbij over Babel op dat moment. En de man probeerde Babel te herbouwen. En God greep in. Maar als God de gebeurtenis op zijn beloop laat, dan blijkt dat men komt tot deze herbouw van Babel. Inderdaad, en op zich is dat dus geen verheugend feit, omdat het weer de uitbeelding is van de opstand van de mensheid tegen God. En dat is aardig, want nou begrijpen we, ik weet het is niet moeilijk te begrijpen wat ik nu zeg, hè, maar nu begrijpen we in ieder geval het verschil tussen de beloften die God gedaan heeft en in het algemeen de profetieën die God gedaan heeft. Hij heeft bepaalde dingen aangekondigd dat ze gebeuren zouden. En als ze gebeuren, is dat op zich voor ons prettig, want dat betekent dat inderdaad God zich houdt aan het woord, maar dat geloven we zo toch ook wel. Hè? Maar de feiten aan zich zijn niet prettig, omdat het gaat om dingen die de uitdrukking zijn van de vijandschap van de mens tegen God. Dus we zien zo duidelijk verschil tussen Gods beloften en de profetieën die gedaan zijn. En dan spring ik meteen over naar iets anders, want we hebben natuurlijk ook in onze dagen meegemaakt, de herbouw van Jeruzalem, om maar eens wat te noemen. Of de herbouw van een Joodse staat in Palestina. En wat ik zojuist verteld heb over Babel, is net zo van toepassing op Israël en op Jeruzalem. Namelijk, wij als gelovigen vinden het een verheugend verschijnsel dat de profetieën in vervulling gaan. Het hoeft ons niet te verbazen, integendeel. Het is eigenlijk, persoonlijk meen ik dat heel echt. Het is helemaal voor mij nooit verbazingwekkend geweest. Het is een vanzelfsprekende zaak dat gebeurt. Hè. Je raakt eraan gewend, je gelooft het ook en dus gebeurt het zo. Maar aan de andere kant is het op zich geen verheugend verschijnsel. Om de eenvoudige reden dat wat gebeurt in Palestina net zo min de vervulling is van Gods beloften. Integendeel, het is de vervulling van profetie, maar niet de vervulling van belofte. Want God heeft weliswaar een belofte gedaan dat hij Jeruzalem zou bouwen, maar heeft ook gezegd wanneer hij dat zou doen. Ja. Dat is een wederkomst uiteraard. Bij de bekering van Israël. Wanneer men hem aanroept die zij doorstoken hebben. Wanneer men hem ook zullen zien. Aan het einde van de 70e week van Daniel zullen we maar zeggen. Hè? Bij de bekering van Israël. De wederkomst van Christus. Dan zou hij Jeruzalem bouwen. Dan zou hij zijn uitverkorenen bijeenvergaderen van de vier winden. Lees het nog maar eens na. In Matthäus 24. Er kan niet de minste twijfel over bestaan. Het bestaat wel, maar het kan niet. Hè? Er kan niet de minste twijfel over bestaan. Zie? En dat betekent dat een herbouw van Jeruzalem of een herbouw van de Joodse staat in onze dagen inderdaad op zich geen verheugend feit is, omdat het in strijd is met Gods wil. Maar het is wel de vervulling van de profetie. Was het Gods wil dat Judas zijn meester verriet? Wel nee, maar het was wel aangekondigd dat het zo gebeuren zou. Het was wel de vervulling van de profetie, maar het was niet Gods wil. En hetzelfde wat ik nu zeg over Judas kan natuurlijk toegepast worden op Juda, op het volk Israël namelijk. Was het Gods wil dat Israël, Juda dus het Jodendom, de Messias zou verwerpen? Nee, het was niet Gods wil. Dus zo staat het ook in Romeinen 11. Hebben zij gestruikeld omdat ze vallen zouden? Dat zij verre. Hè? Het was niet Gods wil. Maar God had wel aangekondigd dat het zo gebeuren zou. En hij had er ook maatregelen voor genomen. Hij had ook gezegd wat de consequenties daarvan zouden zijn. En zo is het ook met de herbouw van Babel. En zo is het ook met de herbouw van Jeruzalem. En met het zogenaamde herstel van de Joodse staat. Wij weten wat de consequenties zijn. De schrift zegt dat net zo goed. Er wordt heel wat verwarring veroorzaakt door mensen die eigenlijk de Bijbelse profetieën helemaal niet kennen, maar aan de andere kant er niet onderuit kunnen dat de Bijbel wel degelijk spreekt over iets in verband met Israël en de toekomst en de wederkomst van Christus enzovoorts. En daardoor het idee hebben dat de tegenwoordige Joodse staat moet gezien worden als een iets verheugends, als iets om blij over te zijn. En dat is nog net waar het wringt. Kennis van de schrift brengt ons bij de gedachte dat het op zich niet een verheugend verschijnsel is, maar een zeer bedroevend verschijnsel, dat een volk wat kwam tot verwerping van de Messias en daardoor verstrooid werd, als gevolg van verstrooid werd en in het oordeel kwam, en waarvan de stad verwoest en de tempel verbrand werd, in dit geval door de Romeinen, dat datzelfde volk opnieuw terugkeert naar diezelfde plaats in hetzelfde ongeloof, waarna het uiteraard zo is dat hetzelfde oordeel datzelfde volk weer zal treffen. Dat is geen verheugend verschijnsel. Het enige verheugende wat eraan is, is dat wij al deze dingen zien als een aankondiging van de spoedige wederkomst van Christus, ongetwijfeld. Maar beter nog, moet ik het zeggen, het is des te meer een aankondiging van de opname van de gemeente. Want daar komt het natuurlijk op neer. Zeg wederkomst van Christus, denk ik toch in de eerste plaats aan de bekering van Israël, de verschijning van de Heer op de Olijfberg en later op de troon zijner heerlijkheid. Maar daaraan voorafgaand spreken we natuurlijk over de opname van de gemeente. Al deze dingen namelijk bepalen ons erbij dat we zijn gekomen bij het laatste stadium van de gebeurtenissen van onze bedeling. Wel, niet het laatste stadium, of niet helemaal het laatste stadium van de gebeurtenissen in verband met de volkeren en met de wereld, want dat zal dan toch nog minstens 1000 jaar moeten duren, hè? Maar toch wel nadert de ontknoping. Want waar we naar uitzien en wat voor de deur staat, is inderdaad de openbaring van het koninkrijk van Christus dat tot op heden verborgen werd. Maar begrijpt u me goed, als dat gebeurt, dan gebeurt dat in aansluiting op de gebeurtenissen uit het verleden. Niet alleen in het verlengde daarvan, als logisch vervolg, maar sterker bedoel ik het nog, ik bedoel zo, als de volkeren van God afwijken en verstrooid worden vanuit Babel, dan betekent dat als God zelf de heerschappij over die volken weer op zich neemt, dat het inderdaad gebeurt in verband met Babel. Als het Babel was van Nimrod, wat in opstand was tegen God, dan betekent het ook dat als God zelf de heerschappij over de volkeren op zich neemt, dat datzelfde Babel dus inderdaad verwoest zal worden. Het is nog steeds Babel. Het ligt op dezelfde plaats en het staat voor dezelfde dingen. Het vertegenwoordigt dezelfde dingen. En daarom moet het er zijn, opdat het geoordeeld zou kunnen worden. Dat is keihard gezegd, maar datzelfde zou ik natuurlijk ook moeten zeggen, helaas, van Jeruzalem. Het moet er zijn, want anders kan het niet verwoest worden. Het moet er niet zijn omdat ik dat vind. Mensen schuiven mij dat in de schoenen, maar dat is natuurlijk niet waar. De Bijbel spreekt over de grote verdrukking die over Jeruzalem zal komen. En over twee getuigen die optreden in de straten van die stad enzovoort. Die moeten dan toch eerst zijn. En we weten ook wat er gebeurt. De inwoners van de stad zullen dat getuigenis verwerpen en zelfs de getuigen verwerpen. En daardoor zal die stad geoordeeld worden. Dat is toch duidelijk genoeg? En als de schrift zegt dat ooit op een dag de voeten van de Heer zullen staan op de Olijfberg, maar bovendien dat de dag is van de verwoesting van Jeruzalem, dan betekent dat dat zo'n Jeruzalem er dan toch eerst weer zou moeten zijn. En in onze dagen is het zover, dat Jeruzalem is er. Maar niet opdat van daaruit meteen het koninkrijk van Christus geopenbaard zal worden, maar opdat de Heer aan het Jeruzalem inderdaad recht zal doen en het zal oordelen. Als eerste volk onder de volkeren, waarna dat oordeel ongetwijfeld ook een keer komt over Den Haag. Of moet ik zeggen Amsterdam? Maar die luid worden het toch nooit eens, hè? Maar ik bedoel zo, dat oordeel komt niet alleen over Israël, maar over alle volkeren. Maar het begint bij Babel. En hoe vreemd het ons ook mag voorkomen, hetzelfde Babel van Nimrod staat in onze dagen weer te verschijnen, opdat het inderdaad in het oordeel zou komen, waarna, na de verwoesting van Babel, het koninkrijk der volkeren gegeven zal worden aan Christus, waarbij de volkeren dus zullen samengebracht worden onder één koning en onder één lijn spraak misschien ook, maar in ieder geval onder één cultuur, precies zoals het eigenlijk was voor Nimrod en voor Babel. Nou, voor de zondvloed moet ik dan eigenlijk zeggen, om het helemaal correct te zeggen, Maar zo is het feitelijk, want de menselijke geschiedenis, de geschiedenis van deze wereld, deze mensheid, eindigt ook waar hij begon. Namelijk met één mensheid, niet verdeeld in volkeren, maar verzameld uit individuen, gezamenlijk rechtstreeks onder de heerschappij van God zelf. En dat is ook het kenmerk van het millennium, de 1000 jaren, waarin de mensheid verenigd wordt, waarin de mens rechtstreeks staat onder de grote koning, die inderdaad God zelf zal blijken te zijn, namelijk onze grote God en zaligmaker. Zo zegt Paulus het aan Titus, hè? Onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Dat wat is een wat moeilijk onderwerp misschien deze middag, maar in de eerste plaats hoop ik u interesse gewekt te hebben, maar weer eens voor het profetisch woord. En in de tweede plaats is het goed om stil te staan bij de gebeurtenissen in de wereld om ons heen, die ons zonder meer wijzen op de uitwerking van Gods heilsplan in de toekomst. En in de derde plaats zou ik willen zeggen, is voor ons reden genoeg om onze hoofden opwaarts te heffen, omdat onze verlossing nabij is. Want zo ligt het dan ook. We praten over deze aardse dingen, maar ze richten onze blik omhoog, omdat onze toekomst niet ligt op deze aarde. In ieder geval niet deze oude aarde, maar onze toekomst ligt vast in Christus en in de hemel. Want daar is de plaats, is een hele andere plaats, dat is niet Babel, hè. Dat is een hele andere plaats, Jeruzalem wat boven is, waar Christus allang koning is. En het is aan hem dat we ons hebben onderworpen. Begrijpt u? En dan houdt de verwarring op. Dan komen we tot eenheid, tot gemeenschap met hem die nog spreekt. Met die ene taal, met het ene woord. En dat woord is Christus. Weet u toch? Het woord is Christus, ja. Bij alle verwarring van de wereld, of tegenover alle verwarring van de wereld, staat er het woord van God, wat we kennen in Christus, dat spreekt over Christus en wat ons het leven in Christus ook geeft. Zullen we danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij mogen leven in zo'n geweldige tijd. In de eerste plaats dat we mogen leven in deze bedeling van de genade. En we mogen weten dat onze koning en hoge priester op de troon zit en in genade naar ons heeft omgezien en ons barmhartigheid bewijst. We danken u, Vader, dat we mogen leven in dit nog verborgen koninkrijk van onze Heer en Heiland. We willen u ook danken dat we mogen leven in deze tijd waarin de openbaring van datzelfde koninkrijk zich reeds aankondigt. Een tijd waarin we mogen zien dat de situatie in de wereld weer gaat lijken op de situatie zoals die reeds in het verleden was. Dat opnieuw dezelfde stukken op het bord komen en dat de strijd vervolgens ook zal verder gaan en nu tot het goede einde zal gebracht worden. We danken u, Vader, dat er nu geen uitstel meer zal zijn. Er geen vertraging meer zal zijn in de vervulling van uw woord en bovenal in de vervulling van uw belofte. En boven alles danken we u dat we juist daardoor onze blikken mogen richten op uzelf in de hemel. Dat we mogen zien op onze overste leidsman en voleinde des geloofs. En dat we mogen weten een burgerschap te hebben in de hemel, waaruit wij ook onze zaligmaker verwachten. Wij danken u, Vader, voor die geweldige rijkdom. Dat u ons in de gelegenheid stelt om dit woord te openen, zelfs te bestuderen. Te mogen komen tot steeds meer inzicht in uw werk en uw plannen. En daardoor mogen komen tot aanbidding van u, die ons deze dingen geeft en die ons deze dingen bereid heeft. Wij danken u, Vader, voor dit woord, wat ons leven is. Het woord wat ons leidt naar de bestemming die u ook voor ons hebt weggelegd. We danken u, Vader, dat we mogen weten dat wij, hoewel zondaren zijnde, slechts door genade zalig worden. En mogen komen tot u, die uw woord tot ons gesproken heeft. Het woord dat kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Wij danken u voor het offer wat u gebracht hebt, voor de prijs die u betaald hebt en voor de erfenis die u bereid hebt voor ons. We danken u, Vader, dat we daarnaar mogen uitzien en daardoor ons bevrijd mogen weten van de slavernij van deze wereld. Dat we ons mogen verbonden weten met de levende steen, zodat we niet hoeven bezig te zijn met het bakken van tichelen. En mogen bouwen op de rots die gefundeerd is, die niet wankelt en die stand houdt tot in eeuwigheid. We danken u, Vader, dat we uit die rijkdom van uw genade mogen leven. Amen.